in from the outside world. Pickled tomatoes, homemade, of course. At first light, we set off deeper into the reserve, along a narrow forest track with our guide Yuri, who carries a decimeter to measure radiation. We couldn't travel alone. The research station seems tiny compared to this vast, wild place.
It's dawn and we've driven for about an hour away from the research station. The moon and the sun are in the sky at the same time, and we've driven along the old riverbed of the River Pripyat. One of the strangest things is seeing the signs of humans disappearing. Old villages tumbled down, kitchen gardens gone wild, taking over a bus stop. It's the engine of a lorry that's left abandoned. Covered with rust. There's a tumble-down shed picked out in brickwork. It says 1983, so that must have been new before the catastrophe. And everywhere there's thick, thick greenery.
Galina in Ivanovka told us she used to walk here as a girl, foraging for mushrooms and wild sorrel. She wove bark to protect her feet. That's how poor they were. The triumph of communism for Galina meant food and shoes. The stone bridge over the Pripyat is just a stump covered with ivy. Partisans blew it up when Galina was a girl, and Nazis murdered uncounted villagers. The river ran red. The war, the exploding reactor, all time seemed to collide in this forest.
We're just walking past the rusty remains of a barge and the carcass of a passenger ferry that must have gone up and down the River Pripyat. Fishing boat, this was a fishing boat. Little weeds and grasses growing out of the deck. Yuri's getting such a high reading because metal stores radioactivity. With the много?
Много. 332.
332, that's high.
Это много.
Дело в том, что, ну, как и почва, камни, металл, они активированы за счет, ну, уже не поддаются дезактивации, сами начинают быть радиоактивными.
You see, the soil, the stones and metal, they are radioactive. It's not possible to decontaminate them. Because they were in highly radioactive areas, they themselves have actually become sources of ionizing radiation. Of course, there are biological consequences. They show in different ways, mutations, adaptations, anything up to the death of the body. It depends on how much radiation they've been exposed to. The higher the organism, I mean, the more developed, the more susceptible to radiation. Insects, for example, are less susceptible. But warm-blooded animals, including humans, are more so.
Along the riverbanks, there are dense reeds and wading birds. Sometimes you can hear the sound of deer calling one another. And we've just seen a deer walking quite calmly and slowly through the plants that grow waist high all along the bank of the river. And that's a deer calling to its mate. He's just a few meters away from us, but he doesn't seem afraid at all. What do we know about multi-generational mutation effects that are carried down through the offspring of the animals?
We haven't observed anything of those mutations, like two-headed animals, that old chestnut. But as a rule, animals' lives are short. Too short, generally, to determine any mutations. But you should really ask a specialist in genetics.
There have been 30 generations of elk since 1986, umpteen generations of mice.
There are so many really fascinating research questions which are left unanswered, so this is kind of the area waits for the researchers to come and look into that.
Viktor Fenchuk is from the only independent wilderness conservation organisation in Belarus, AP BirdLife. He's an ornithologist, but he's been monitoring wildlife of all kinds in the Chernobyl exclusion zone and beyond. We were lucky to run into him on a trip to see elk.
It is obvious that you see a lot of animals, and we know also that the density of top predators, for example, or large mammals which live long life, are as high as in so-called healthy and uncontaminated areas, or higher even. For example, the wolf numbers are higher, and the research showed that that the main prey of wolf in the exclusion zone is elk, but the densities of elk are again extremely high and increasing, which is a very peculiar situation when you have a balanced system with very high numbers of predator and very high numbers of prey. Certainly, Chernobyl exclusion zone shows us that our assumptions are not always correct.
What Viktor wants is to create an international research center for the exclusion zone, not in a haphazard way, but as a permanent centre of expertise, bringing foreign specialists in and connecting scientists like Ina and Slava more closely with universities across the world. More knowledge, less assumption.
Generally, there are different attitudes towards what's going on in Chernobyl. One say Chernobyl exclusion zone is hell for wildlife, and the other, Chernobyl is heaven for wildlife. The opinions are polarized, and that proves that more research is needed, more research which provides really scientific, well-published results, so the scientific community can judge. I mean, here people are ready. The exclusion zone, they are very open. They're interested to have more research.
It puzzles me that there haven't been lots of researchers already.
Mm.
Why is that? It's 30 years.
Yes, there are several reasons to that. First place, Chernobyl zone is a very closed area. So that complexity of bureaucracy, it does put off a lot of people. Second, the scientific community in Belarus, generally in the former Soviet Union, they are more inward-oriented. So they are not really publishing a lot in the West, so it's more like in communicating within, like in Russian language publication or Belarusian language publications. And so the foreign scientists are not reading about the research which is implemented here. And the third is language. If you look at how many people speak English here in this region, that not so many. So that also creates a complexity in negotiating a joint research or implementing joint research.
How did all this happen? People were told they were leaving only for 3 days. take only your most essential things, they were told. So they left, even refrigerators with pork inside. It was just before Easter, so they slaughtered their pigs to sell the meat. They left everything.
Biblia. И выйдя каждый черный змей из земли.
There was an old man. He had a Bible. And he said that a black serpent would emerge from the earth and swallow the living and the dead.
Вот так уже черт ты вышел из змей из земли.
So when it happened, the radiation, I said, that must be the black serpent coming out. The village where that man lived is buried now, but his garden is still alive.
Всякое было, пережила, конечно, богато всего, богато. Это 90 году.
So much has happened in my lifetime. I can't believe I've lived so long. I live in the moment for the day, and then suddenly the time has gone. All I have is memories. I remember everything, though, turning it over in my head 1,000 times.
Своем компьютере.
My head, that's my computer.
That's all from assignment.
Are we roll another dance on tonight? Come make with Dobby Downey. Come make with liquid.
hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Maartje van Wegen vertelt De Grote Onthaler. Terwijl onze luisteraars vakantiepret maakten, hebben wij nieuwe hoorspelen uit de Bommelsaga voorbereid. Voor ons geen zon en vrolijk gelach, maar neonlampen in geluiddichte studio's. Hoe oneerlijk het verdeeld is in deze wereld, kunt u horen in het nu volgende verhaal over De Grote Onthaler.
Op een schrale dag in de winter kon men de oude schicht bonkend en slippend door het Ugelmoer zien trekken. Een vreugdeloos landschap, waar kille grondnevels zich langs verknarde boomstammen kronkelen. Bovendien is de weg sterk verwaarloosd. En het is dan ook geen wonder dat de inzittenden na enige uren rijden geheel verstijfd waren.
Misschien was dat autotochtje toch niet zo'n goed idee, heer Olly.
He?
Ik vind er niet veel aan.
Het is heel interessant. Dat stond in dat tijdschrift en daar houd ik mij aan. Deze landstreek was eens bloeiend, maar nu de mica-mijnen niet langer gebruikt worden, is hij vervallen. Trouwens, ik wil dat verlaten plaatsje Ugelterp wel eens bezoeken om er te mijmeren over het verleden. En dat is ook leerzaam voor jou, jonge vriend. Dan kan je zien hoe vergankelijk het leven is.
De benzine is op, denk ik.
Waarom heb je daar niet even naar gekeken voordat we wegreden? Moet ik dan altijd alles zelf doen?
Kijk, daar zal het station Ugelterp wel zijn. Wat er van over is tenminste.
Ja, ja, maar een eindje terug was een benzinepomp. Een paar uurtjes lopen, schat ik. Als jij met je jonge benen nu eens... hier is wat geld voor een litertje of zo. Het is goed voor je bloedsomloop. Beter dan hier te verkleumen, bedoel ik. Ik zou het zelf niet kunnen doen met mijn teergestel, zegt u zelf.
Tom Poes begreep dat er niet veel anders op zat. Hij nam de bankbiljetten van heer Bommel aan en begon terug te lopen.
Ik hoop dat hij een beetje opschiet. Het is hier niet gezond, dat voel ik in mijn merg. Vooral omdat het kacheltje van de schicht niet brandt, niet die stilstaat.
Hij keek huiverend om zich heen.
En dan te bedenken dat thuis de haard knappert.
En toen viel zijn blik op het vervallen stationnetje van Ugelterp.
Allicht is daar meer beschutting tegen de gure wind dan hier. Dit gaat uren duren. Toch die weg doorheen. Het is binnen al niet veel beter dan buiten. Alles is hier verlaten en nutteloos. Hier op het perron is het koud. Vreemd dat de rails niet roestig zijn. Ze zien er nog goed uit. Eigenlijk zonde dat ze niet meer gebruikt worden. Het is trouwens net alsof ik iets hoor tikken. Iets vreemds. Hoe zou ik soms hartkloppingen hebben? Er werkt nog iets. Wat kan dat betekenen? Een wekker. Op een station.
Alweer 6 uur. Het is een heus druk leven. En kijk wat enigjes. Een klad.
Wabbes. Wabbes Waggel. Wat doe jij hier?
Werken natuurlijk. Zie je toch? Ik heb een betrekking bij de Orient Express. De rails olieën en de boel schoonhouden en alles. Hard werken hoor. Vooral als reizigers komen. Maar jij bent de eerste. Zover ik weet.
Ik dacht dat dit lijntje opgeheven was. Waarom Orient Express? Trouwens, ik ben geen klant. Ik wacht alleen maar op Tom Poes. Die benzine is gaan halen voor de oude schicht.
Flauw hoor.
Ja.
Dan ga ik de wissel maar eens smeren.
De onzin. Heer Waggel speelt weer een van zijn kinderachtige spelletjes. Huh? Wat is dat? Dat klinkt als een stoomtrein. Een lokomotief.
Heer Bommel keek met grote verbazing naar het fraaie personenrijtuig dat een gastvrij licht uitstraalde.
Dat kan niet. Deze lijn is al heel lang geleden opgeheven. En ze hebben de rails bij Hunsum opgebroken.
Het kan best hoor, dat zie je toch. Dit is de Orient Express. En als je wilt, kan je meerijden. Maar je moet wel gauw wezen, want direct gaat hij weer verder.
Dat rijtuig ziet er behagelijk warm uit.
Waarom ga je niet naar binnen? Nou, dan is het lekker hoor. En als je niet opschiet, is het te laat. Want als ik dit bord omhoog steek, gaat hij weer rijden.
Het is moeilijk. Tom Poes komt met de benzine. Maar aan de andere kant, hij zal begrijpen dat mijn gezondheid hier te veel leed. Als ik nu gewoon eens meerijd naar de dichtstbijzijnde plaats. Met een gastvrije herberg.
Nou, wat doe je? Wees nou niet flauw. Je bent de eerste klant. En dat is reuze enigjes.
Ik doe het. Geef me maar een retourtje naar de eerste plaats waar de trein naartoe gaat.
Dat hoeft niet hoor. Retourtjes zijn er niet. En het kaartje kan je bij de conducteur bestellen.
Een vraag aan Tom Poes of hij me met de schicht na wil komen.
De trein spoedde zich door een duister landschap, waar wind en nevels overheen joegen. Gedurende lange tijd waren de voortglijdende lichten van het personenrijtuig het enige teken van leven in het Ugelmoer. Maar daarna doemden de donkere omtrekken van de zwarte bergen uit de nacht op en verdween de trein in een tunnel. Heer Bommel was door de aangename warmte en het roze licht in slaap gesukkeld op de zachte fluwelen bank. Maar door het fluiten van de locomotief en de echo's tegen de tunnelwanden werd hij wakker. Verkwikt liet hij zijn blikken over het fraaie interieur glijden en behagelijk strekte hij de benen.
Oh, het is donker buiten en koud ook, denk ik. Oh, als Tom Poes nu maar... Ach, hij is oud en wijs genoeg om het te vinden... Hoewel, waar zou ik heen gaan? Een kaartje bij de conducteur bestellen, zei Wammes. Maar waar is de conducteur? Oh.
Goedenacht. Ik hoop dat u uw doel zult bereiken... en dat uw reis onderhoudend voor de grote onthaler zal zijn.
Hè? Wat is dat voor onzin? Wie is de grote onthaler? Trouwens, ik weet niet eens wat mijn doel is... Ik wil graag weten waar we naartoe gaan. Ik ben een heer die in de trein is geschrapt voor de warmte... en die er bij de eerstvolgende halte uit wil... zodat Tom Poes me daar met de oude schicht kan komen halen. Waar gaat deze trein naartoe?
Deze trein gaat nergens naartoe. Hij gaat altijd maar rond op een baan zonder einde. Maar er is wel een tussenstation, Limbus, waar u uit kunt stappen. En waar u zich kunt onderscheiden door een reisdoel te kiezen. Of het u lukt, is natuurlijk de vraag. Maar het is leerzaam voor de grote onthaler.
Wat heeft hiermee te maken? Wie is dat toch?
Dat is de verheven vergaster. De grote herberger. Uw genadige gastheer, om kort te gaan.
Ik wil geen gastheer. Ik wil geen onderscheidingen. Als heer wens ik mijn eigen weg te gaan. Ik volg altijd mijn eigen levenspad. Ook al is het eenzaam en onbegrepen. Geen verplichtingen, zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mij aan.
Zo komen we verder. Met die gegevens kan ik een kaartje uitschrijven.
Toen Tom Poes met een gevulde benzinedrum weer bij de oude schicht aankwam, begon de morgen al te krieken. De wind was sterker geworden, zodat de nevels werden weggevaagd, maar het was koud. Hij voelde dat dubbel omdat hij moe was. En zijn humeur werd er niet beter op toen hij zag dat het trouwe voertuig verlaten was.
Misschien is heer Olly naar dat stationnetje gegaan voor beschutting. Nu kan ik nog gaan zoeken ook.
Gallig zette hij de kan neer en liep naar het gebouwtje dat vervallen in de wind lag. In de verte naderde er over de rails een lorry, zoals die wel gebruikt wordt voor het onderhoud van de spoorbaan. Door middel van een hefboom werd het wagentje door twee figuren voortbewogen. Een commissaris van politie en een ambtenaar eerste klasse. Die na enig beraad bij het stationnetje stilhielden. Maar Tom Poes was te landerig om daarop te letten. Hij liep het doorwaaide halletje in en nadat hij had vastgesteld dat er niemand was, viel zijn blik op een papiertje dat naast het loket hing te wapperen.
Bomel is met drieën gegaan of je wil nakomen met de schicht. Wames, waarom? Chef. Een trein? Welke trein? En in welke richting? Dit station is toch opgeheven? En Wammes Waggel, stationschef? Hier? Commissaris. Weet u ook waar de trein heen gaat, die hier rijdt?
Wat weet jij van een trein hier?
Volgens de betreffende reglementen bestaat deze trein helemaal niet. Bij beschikking 3279 zijn de rails verwijderd, terwijl het stationsgebouw is blijven staan omdat het slopen boven de begroting uitsteekt.
Hier is iets niet in orde. De landbouwer Zwerp heeft geklaagd dat er wederrechtelijke rails over zijn land zijn gelegd. Wij zijn doende die klachten onderzoeken. Want herstel van door de overheid vernietigde zaken is strafbaar.
Dat zal best, maar waar gaan die rails dan heen?
Dat zijn we nu juist aan het onderzoeken, Fent. We hebben bereids vastgesteld dat ze uit de richting van de Zwarte Bergen komen. Uit een tunnel die kadastraal niet bestaat. En waar ze heen gaan, weten we ook niet.
Er zijn niet alleen rails, maar er rijdt ook een trein. Toen ik terugkwam met benzine, was heer Bommel er niet. En toen ik hem hier in het station zocht, vond ik een briefje. En er stond op dat hij met de trein was gegaan. En het was ondertekend door de stationschef Waggel.
Natuurlijk, Bommel weer. Altijd dezelfde. En een stationschef? Het zal het beste zijn dat ik hier blijf om die eens aan de tand te voelen.
Dan ga ik alleen verder. Om de omvang van deze overtreding vast te stellen. Een moeilijke taak, want hoewel ik persoonlijk de overheidslorry heb ingezet, moet het voortbewegen van dit voertuigje eigenlijk door twee personen geschieden.
Ik ga wel mee. Oh. Dan weet ik tenminste zeker dat ik dezelfde weg neem als heer Olly.
Duistere zaak. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht. Waar zou het heen moeten wanneer iedereen maar spoorwegen ging aanleggen? Men moet hobby's binnen de perken houden. Met strenge hand als het moet.
De trein waarin heer Bommel zat was intussen bij een ondergrondstation tot stilstand gekomen. Het bevond zich ergens onder de Zwarte Bergen. En omdat zijn horloge stil was blijven staan, wist de reizende heer niet of het dag of nacht was. Enigszins beklemd stapte hij uit, terwijl hij haastig zijn das weer vastknoopte. Want er gierde een koude tocht door de tunnel, die hem na de aangename warmte van het rijtuig erg akelig op het lijf viel.
Dit is dus de enige halte. Welke plaats is dit? Een dooie boel. Niemand of niets te zien, bedoel ik.
Toch wel.
Ja.
U bent er toch. Een dooie boel is het hier dus niet. Integendeel. Hier begint het leven pas, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar waar is hier? Waar ben ik, als u begrijpt wat ik bedoel?
Een verstandige vraag. Dat zouden we allemaal wel willen weten. Maar u kunt gerust zijn. Dit is het tussenstation Limbus. En ik heb uw kaartje keurig uitgeschreven. Zodat u zult gaan zoals u wenst. Kijk, we kiezen gewoon een van deze uitgangen. Zodat u het perron kunt verlaten.
Heer Olly wierp een verslagen blik op de lange rij deuren die op het perron uitkwam. En terwijl hij zich verward afvroeg wat de bedoeling was, zette achter hem de trein zich weer in beweging. Maar tot zijn verbazing reisde de conducteur niet verder mee. De beambte liep voor hem uit naar een van de deuren.
Ik ben uw reisgeleider. De bedoeling is dat ik u het doel van uw reis wijs. Het is voor u toch prettig om te begrijpen waar u naartoe gaat?
Ja, maar dat is het juist. Ik heb geen idee waar ik ben. Terwijl ik alleen maar wilde...
Ik weet het. Ik weet het. Ik heb het opgeschreven. Kijk maar. Eigen levenspad. eenzaam en onbegrepen. Geen verplichtingen. Daar houdt u zich aan. En ik ook. Deze deur, alstublieft.
Achter de deur gaapte een donkere opening de verschrikte heer tegen.
Maar moet ik daarin? Ik denk er niet aan. Wat ik zoek...
Wat u zoekt staat op uw kaartje. Ja, maar... Als u zich had willen onderscheiden, had u kunnen profiteren van de speciale attractie. De strijd tegen de 8 monsters.
Nou,
Maar u wilde iets anders.
Ja.
Hierachter ligt het pad dat de oude onthaler voor u heeft klaargelegd. Volgens uw wensen. En nu moet u werkelijk gaan, want de verheven vergaster wacht op u. In het begin is het altijd een beetje donker. De verlichting komt met de ervaring.
Ja.
Met de handen voor zich uit stommelde heer Olly eenzaam door de donkere gang. En hij slaakte een zucht van opluchting toen hij het lichter zag worden.
Ik hoop dat daar de uitgang van dit station is. Een gastvrije herberg met warmte en rust is alles wat ik vraag. En een eenvoudige maaltijd voor het slapen gaan, zodat ik verfrist en versterkt op de ontmoeting kan wachten.
Heer Olly bereikte het einde van de tunnel en stapte een weg op die langs diepe afgronden leidde. Om hem heen belemmerden lichtgevende nevels het uitzicht en in plaats van de schrale wind, die hij verwacht had, werd hij omspoeld door een lauwe warmte.
Dit is niet gewoon.
Hij wilde op zijn schreden terugkeren, maar toen hij omkeek, zag hij tot zijn ontzetting dat een stuk van het pad achter hem rimpelend in de mistige diepte wegzakte, doordat er plotseling een pijloze afgrond gaapte.
De brug gaat zeker op. Heel gewoon. Ik zal maar doorlopen. Als ik nu maar wist wat voor kaartje die conducteur heeft uitgeschreven. Hij zei iets over een levenspad. Ja, wat een onzin. Ik bedoel, ik zal maar gewoon doorlopen, bedoel ik. Heel gewoon.
Hij voegde de daad bij het woord, zonder te merken dat hij niet veel opschoot. Tom Poes en de heer Doorknoper bewogen de treinlorry met grote snelheid over de rails. Ze kregen de slag van het zwengelen te pakken. En bovendien hadden ze de wind in de rug. Tom Poes had de kortste benen en daarom was het voor hem moeilijker. Maar hij lette goed op waar ze reden.
Daar komt een tunnel. We gaan de Zwarte Berg in.
Een overtreding. Een uitgraving behoorde niet tot de ontvallen spoorweg. Die ging om het gebergte heen. Wegens de hoge kosten aan een dergelijke tunnel verbonden. Hier is iets ernstigs aan de hand. Het zou me niets verbazen als er een beweging met een boodschap achter zat. Hier is omzichtigheid geboden. Het is te hopen dat de verdwenen heer Bommel die ook in acht genomen heeft.
Tom Poes gaf geen antwoord, want hij hoorde voor hen uit het overgaan van een wissel. En meteen daarop maakte het wagentje een scherpe bocht om een zijgang in te schieten.
Die wissel deugt niet. Ik rijd niet verder mee. Iemand heeft die wissel omgehaald omdat hij ons hoorde aankomen. En daardoor is het karretje met doorknopen op een aftakking gereden. En nu wil ik wel eens weten waar die terecht is gekomen.
Hij liep over de dwarsliggers door de zijtunnel totdat hij in de verte een licht zag. En ook sloeg hem nu een mollige warmte tegemoet die men meestal op de drempels van warenhuizen aantreft.
Het deugt hier niet.
Bent u in dienst van deze spoorwegmaatschappij? Ik wens te weten waar ik mij bevind. Ik ben doende deze wederrechtelijke lijn kadastraal in kaart te brengen om de omvang van de overtreding vast te stellen. Daarbij ben ik op een zijspoor gerangeerd, dat is duidelijk. Zo laat ik mij niet afschepen.
Van schepen is geen sprake. Maar u bent niet met de trein gekomen, zodat u geen kaartje hebt. Dat moet ik even uitschrijven, om de onmetelijke onthalen op de hoogte te brengen. Wat wilt u precies?
Dat heb ik toch al gezegd. Ik wil me op de hoogte stellen van de stand van zaken. Waarheen gaat dit tracé en waar is de heer Bommel?
In orde. Uw reis kan worden verzorgd. Want toevallig is de reiziger Bommel van hieruit gemakkelijk te bereiken.
Heer Olly wist dat niet. Hij liep nu al uren voort op de weg die zich in een flauwe bocht voor hem uitstrekte. En die in de verte in roze nevels verdween.
Dit houd ik niet vol. Vooral niet in dit warme klimaat na een doorwaakte nacht en zonder ontbijt. En nergens een herberg te zien. Er is helemaal niets te zien, bedoel ik. Alleen maar deze akelig verlichte wolken. Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld.
Maar het zag ernaar uit dat hij gezelschap kreeg. Naast zijn voetpad rees een platformpje uit de mist. En daarop bevond zich de ambtenaar eerste klasse doorknopen.
Goede reis.
Dit is strafbaar. Men kan een ambtenaar in functie niet ongestraft de mist insturen. En zeker niet op een draaigebind. Hier zult u meer van horen.
Doorknoper?
Meneer Bommel, u hier? Hoe bent u hier gekomen? Waar heeft de trein u afgezet?
Op het tussenstation.
Ik zou graag de naam van het betreffende station even noteren. Voor mijn onderzoek.
Limbers, geloof ik. De enige wat ik zoek is een gastvrije herberg tegen de kou. Waar ik op tompoes kan wachten tot het licht wordt. Ik ben moe, bedoel ik.
Ja, juist. Koud is het hier anders niet. Eerder warm, zou ik zeggen.
Ja, nou ja.
En donker kan ik het ook niet noemen, hoewel dit soort licht slecht voor de ogen is. Ja. Maar goed, wellicht is hier sprake van ontvoering. Ik bevind me hier ook niet vrijwillig, want men heeft mij op dit platform geduwd toen ik mij op de hoogte wilde brengen.
Oh.
Het is me overigens niet duidelijk waarom u zo vlug loopt, terwijl u toch op dezelfde plek blijft. Ik sta toch ook stil?
Tom Poes was behoedzaam verder geslopen, totdat hij bij de lorry kwam. Er was niemand meer te zien, maar in de verte hoorde hij het doffe gepraat van stemmen in de mist. En soms, als de nevel wat dunner werd, zag hij de schimmen van heer Bommel en de ambtenaar eerste klasse.
Doorknoper staat op een platform. En dat zit vast aan een soort hefboom die van beneden komt. Het is trouwens vreemd dat heer Olly loopt, terwijl hij op dezelfde plaats blijft. De weg moet onder hem doorglijden. Dat geeft te denken. En dat geluid, dat lijkt op machines.
En omdat hij nu ook een trap in de gaten kreeg die naar beneden voerde, begon hij die af te dalen. Een plan had hij niet, maar hij wilde proberen om heer Bommel en de beambte uit hun toestand te bevrijden, want hij meende dat ze het niet erg prettig konden hebben. Daar had hij gelijk in, want vooral heer Olly was aan het einde van zijn krachten. Toen hij ontdekt had dat de weg onder hem voortrolde en dat hij eigenlijk stilstond, had hij de pas versneld, omdat stilstaan achteruit gaan betekende. En daar er achter hem een afgrond gaapte, draafde hij nu hijgend voort.
Klim toch op het muurtje!
Ja, maar... Nee.
Maar daar voelde heer Bommel niets voor, omdat er zich ook diepe afgronden naast het pad bevonden. Het was een lange trap die Tom Poes afdaalde. En hoe dieper hij kwam, hoe sterker het dreunen werd. Ten slotte kwam hij in een lange gang terecht waarop vele deuren uitkwamen. Het was een kale gang. En het enige opvallende erin was een soort hefboom die voor en achteruit kon schuiven.
Zou die iets met de bewegende weg te maken hebben? Het zou natuurlijk kunnen. En hij staat halverwege vooruit. Als ik nu een beetje geluk heb.
Omdat Tom Poes de hefboom in de nulstand zette, kwam de weg inderdaad tot stilstand. Zodat heer Bommel zich plotseling met grote snelheid voorwaarts repte.
Waar wilt u toch naartoe?
Ja.
Als u nu even rustig hier blijft, kunt u misschien een paar vragen beantwoorden die ik voor mijn onderzoek nodig heb.
Misschien bereik ik nu toch een onderkomen voor de nacht.
Ik kan het beste weer naar boven gaan om te kijken of ik heer Olly van die weg af kan helpen. En hoe we uit deze rare omgeving kunnen komen. Ik zou trouwens wel eens willen weten wat het allemaal betekent.
Hij had niet in de gaten dat er achter hem een deur in de eindeloze gang open was gegaan. Want het overhalen van de hefboom was natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. En uit de onderaardse ruimte kwam een zware, donkere gedaante tevoorschijn. Hij maakte geen enkel gerucht. En Tom Poes kreeg dan ook pas in de gaten dat er gevaar dreigde toen een geweldige hand hem bij de arm greep. En hem opzij trok. Een andere klauw greep de hendel en duwde die met zo'n woede weer terug dat hij ver voorbij zijn oude stand terecht kwam. Daardoor begon het voetpad met verdubbelde snelheid achteruit te rollen. De ambtenaar Dorknoper, die het gebeuren oplettend vanaf zijn platform gadesloeg, zag de voortdravende heer Bommel achterwaarts weer naar zich toe komen. En hij wreef zich peinzend de kin.
Je zit meer achter dan men zo oppervlakkig kan waarnemen. Een diepgaand onderzoek is geboden.
Tom Poes kon niet veel uitrichten tegen de figuur uit de onderwereld die hem gegrepen had. Hij probeerde natuurlijk zich los te wringen, maar de ander merkte dat niet eens. Met een opwaartse beweging van zijn lange arm slingerde hij Tom Poes de lucht in. Zodat hij een buiteling maakte die boven het platform van de heer Dorknoper uitsteeg. Aanvankelijk merkte de ambtenaar eerste klasse niet wat zich in de lucht afspeelde. Hij volgde opmerkzaam de bewegingen van heer Bommel, die hem met verwrongen gelaatstrekken al dravend achterwaarts passeerde.
Het muurtje! Gaat u toch op het muurtje zitten? Op deze manier bereikt u niets!
Ik bereik wel iets! De afgrond, die is achter mij!
Zijn verdere woorden waren onverstaanbaar, omdat de afstand te groot werd. En zijn voortjachtende gestalte verdween langzaam in de lichtende nevels. De aandacht van de heer Dorknoper werd nu bovendien afgeleid. Doordat Tom Poes met een klap terecht kwam op de weg, die hem onmiddellijk meedroeg achter heer Olly aan. Alle geluiden verstierven en er heerste een diepe stilte, die slechts verbroken werd door een vreemd hoog lachje, ergens boven in de nevels.
Oh, hoe vreselijk is dit alles! Ik ga steeds meer achteruit. En achter mij is een afgrond. Want daar is de weg weggevallen, dat heb ik zelf gezien. Hoe moet dit aflopen?
Hij wierp een glazige blik over zijn schouder. En toen zag hij tot zijn geweldige opluchting het donkere gat waar hij uitgekomen was. Hij begreep dat het wegdek weer strak getrokken moest zijn. Maar voordat hij de tijd had om zich te verheugen, werd hij door de snel bewegende weg op het stilstaande stuk geschoven, zodat hij lelijk het evenwicht verloor. Tuimelend en rollend bewoog hij zich door het duistere gangetje, totdat hij tenslotte door de deur weer op het perron belandde.
Au!
Daar was niets veranderd. De koude winterwind gierde nog steeds door de treintunnel naar binnen. En voor de lange rij deuren stond de conducteur breed te glimlachen.
Wonderlijk zijn de gangen van het lot.
Oh, het is mooi. Waarom hebt u mij dat levensgevaarlijke pad opgeduwd? In plaats van mij de herberg te wijzen waar ik als heer recht op heb.
De hoge herberger heeft het een andere draai gegeven, zie ik.
Weet u wel dat mijn tere gezondheid...
Waarschijnlijk is het toch de bedoeling dat u gebruik maakt van de speciale attractie van vandaag. De strijd tegen de 8 monsters, u weet wel. Ik zal...
Ook Tom Poes kan door de nog openstaande deur naar buiten vliegen. En het was duidelijk dat dit een schok voor de conducteur was.
O wee, hier gebeuren dingen die niet voorzien zijn.
Nee, maar de jonge vriend... Oh, ik ben blij dat je me gevonden hebt. Waar is de auto?
Die is er niet.
Oh.
Ik ben bang dat men hier alleen maar met een trein kan komen die opgeheven is. Huh? Er gebeuren hier rare dingen.
Het signaal voor de rusttijd. De grote onthaler wenst u te onthalen met een voedzame maaltijd, hoort u wel? Voor het bestrijden van de 8 monsters is de tijd dus nog niet gekomen. Ach, daar moet men rijp voor zijn. Zo staat het in het plan.
Ik vertrouw het niet. Voordat men het weet, komt men op een weg terecht die achteruit loopt, terwijl men een herberg zoekt waar men zich al rustend kan versterken. Als u begrijpt wat ik bedoel.
Hier is wat u zoekt. Gaat u binnen. Uw maaltijd is in aantocht. De kostelijke uithaler biedt u voedsel en rust aan om u te sterken voor uw verdere levensloop. Dat zal van pas komen als u de 8 monsters gaat bestrijden.
Die monsters hoeven niet hoor. We zoeken alleen maar de uitgang om...